Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het boek van de Psalmen, en wel de 130ste. We noemden u Psalm 130, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees op Psalm 130. In Lithama, o Lord, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op den Heere, want bij den Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Gemeente, het is vanavond de vijfde zondagsafdeling die aan de beurt van behandelen is. Zondag 5. En dan lezen wij: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Maar wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is, tot zover. In deze zondagsafdeling gaat het over betaling als grond van vergeving. En dan willen we letten op een drietal gedachten. Ten eerste door God geëist. Ten tweede door ons onmogelijk. En in de derde gedachte te letten bij de middelaar te vinden. We noemden nu dus betaling als grond van vergeving. Drie gedachten zeiden we: ten eerste door God geëist. Tweede gedachte door ons onmogelijk. En in de derde plaats te letten op bij de middelaar te vinden. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dat is ons voorgelezen. Uit die 130ste psalm. Wat is dat voor een ziel die hier aan het woord is? Wel, dat is een ziel die is door schuldbesef getroffen en verslagen. Ja, dat blijft er nu over in het leven van een ontdekte ziel. Schuldbesef en hier van binnen getroffen en verslagen. Dat blijft er over van een ziel voor wie zondag 4, dus de vorige zondag, praktijk is geworden. Daar leert een zondaar de dichter te verstaan, Heere, gij zijt rechtvaardig en elk een uwer oordelen is recht. En weet je hoe je zo'n ziel kunt noemen? Uitgewerkt en aan het eind gebracht. Een aan het eind gebrachte ziel. Niks meer aan te kunnen brengen. Niets meer in te kunnen brengen. En dan niet alleen mijn zonde en mijn ongerechtigheid gezien, maar ook mijn zondaars bestaan ingeleefd. Adam voor God geworden. Zijn we op dat plekje al eens terechtgekomen? Is dat nodig dan? Of dat nodig is? Ja, weet u en misschien kent u de uitspraak wel. De eerste Adam, niet geleerd en dan niet alleen maar uit Genesis 3, maar dan ook hier bevindelijk in mijn hart. De eerste Adam, niet geleerd, dat is de tweede Adam. En dat is nu die middelaar waar het over gaat in de laatste vraag van deze zondagsafdeling. De tweede Adam niet begeert. Dus een verlosser en een middelaar te begeren, ja, wanneer? Als ik hier van binnen die eerste Adam ben tegengekomen. Moet dat nu zo diep? Kan dat niet wat minder? Kan dat niet wat milder? Nee, minder kan niet. En als het over mild gaat, ja. Als we dan eerlijk zijn, moeten we dan niet zeggen dat de Heere zo mild is geweest in ons alle leven? Mild geweest? In ons alle leven, ja. In ons aller leven. Bekeerd of onbekeerd, mild geweest. Want als hij met ons, met mij en met u en met jou had gedaan naar verdienste, weet je, dan waren wij onder dat rechtvaardige oordeel al vergaan, maar ondanks ons heeft de Heere ons nog in het leven gelaten. Ondanks ons is er voor mij en voor u en voor jou nog steeds de mogelijkheid om zalig te worden. Ja, zegt er een. Maar aan mijn kant, is alles afgesneden. Ik kan voor hem niet meer bestaan. Nou, dat was de taal van de dichter. Van de dichter van 130. Zo gij, Heere, in het recht zult treden. Zo hebben we het gezongen, toch? En in het onberijmd, daar staat het. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Ziet en notie van neemt. Heere, wie zal bestaan? Wat een groot verschil of dat een ziel dit nu uitroept in de wanhoop en in de wroeging. Had ik, of dat je aan Gods kant mag vallen. Ja, wat betekent dat? Wat houdt dat in? Aan Gods kant vallen? Dan mag ik de straf op de zonde billijken. Als de Heere zijn straf over mijn zonde gaat uitgieten, dan is dat rechtvaardig. De straf op de zonde billijken. Nee, billijken betekent niet of dat de Heere de straf op de zonde over mij uit gaat gieten. Nee, maar hier in zondag 5, in het eerste gedeelte van vraag 12, vinden we er een die mag nu aan Gods kant vallen. Die mag de straf op de zonde billijken. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Ja, maar wacht nou eens even. Als ik in mijn Bijbeltje kijk, dan staat boven zondag 5 het tweede deel van des mensen verlossing. Heeft dit iets met verlossing te maken dan? Ja, dit heeft zeker iets van met verlossing te maken. Weet u waar deze ziel van verlost is? Van alle wettische woelingen. Hier is er een die is verlost van alle eigen pogingen en eigen middelen om met God verzoend te kunnen worden. En zo word je een gepast voorwerp om verlost te worden, dus niet om mezelf te verlossen, maar om verlost te worden door een ander. Door een middel buiten mezelf. Daarom roept die ziel in het vervolg van zondag 12 uit. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? O, zie je, deze ziel die ziet de rechtvaardige straf voor ogen, maar verlangt, ziet nu uit, verlossing. Dat is noodzakelijk. Die verlossing is noodzakelijk, want alleen die verlossing van schuld en van straf, die zal een verzoende betrekking met God teweeg brengen. Dus de breuk, die moet geheeld. Het moet weer vlak komen tussen God en tussen mijn ziel. En die schuld, hè, die zondeschuld. O, die is zo groot. Die is hemelhoog. Dat is een register wat van de aarde tot aan de hemel reikt. En er moet betaald worden. Want betaling, dat is de grond voor de vergeving. En als er niet betaald wordt, dan ben ik die eeuwige straf onderworpen. O, ziet u, of misschien ziet u uzelf hier wel staan, voor een dichte deur. Voor een dichte deur. Een deur die op slot zit met het slot van Gods gerechtigheid. En u wil deze zondaar, die wil dat slot niet verbreken. Hij vraagt wel, zou er nou nog een sleutel zijn die op dat slot van die dichte deur past? Zou die deur nog open kunnen? En dan lijkt het wel alsof dat die vraag van die dichter enkel en alleen opkomt uit benauwdheid, uit angst voor de straf. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan? Oh, dan lijkt het wel alsof er enkel en alleen benauwdheid was. Nou ja, die ziel is wel door de nood gedreven. Want anders kom je niet aan die genadetroon te liggen met deze beden. Als je niet door de nood gedreven wordt. Maar het is u al opgevallen, hij voegt er nog wat aan toe. En wederom tot genade komen. Genade. Dat laatste gedeelte van die vraag, daarin blijkt zo heel duidelijk dat hier in het hart de liefde tot God leeft. Want hij wil wederom tot genade komen. Er is een verlangen in die schuldige ziel, in dat hart van die schuldige zondaar, naar de gemeenschap met God. En dat verlangen, ja, dat is nou vrucht van genade. Dat verlangen, dat wordt nou door het geloof beoefend. O, die herstelde betrekking, hè, waar die ziel nu naar verlangt, dat zou het grootste voorrecht zijn in het leven van deze zondaar. En dan gaan we luisteren naar het antwoord. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. En misschien zegt u wel, nou ja, we kennen de catechismus. Want ja, hij wordt toch van jaar tot jaar of iets langer. Wordt hier behandeld. We kennen de catechismus, maar misschien zegt u wel, ik had hier toch eigenlijk liever een ander antwoord gezien. Ja, wat bedoelt u dan? Nou, die bidder die hier aan het woord is, die ziel die in de benauwdheid uitgedreven wordt, die troon van Gods genade. Is het om Gods genade te doen? En nu in dit antwoord wordt de eis van de betaling als het ware nog eens opnieuw bekrachtigd in die ziel. Is dat niet zo ongeveer iemand die in het water ligt en die niet kan zwemmen en die om hulp roept? Een toevoegen, nou je mag het zelf uitzoeken. Zie maar dat je aan de kant komt dan. Nee, zeker niet. Laat het helder zijn. Gods rechtvaardigheid moet worden afgedrukt in de ziel. Want er moet betaald worden. Want als er niet betaald wordt, dan blijft die deur eeuwig dicht. En het is rechtvaardig, maar dat moet beleefd worden. Het is rechtvaardig als die deur nou eeuwig dicht blijft. Want, wie heeft die deur dicht gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Dat hebben wij gedaan. U, ik en jij, ieder voor zich, persoonlijk. Die deur die hebben wij dicht gedaan. En dan? Maar of door een ander. We moeten volkomenlijk betalen. Of wij zelf. Of door een ander. Oh, dan lijkt het wel alsof dat er een sleutel in dat slot van die dichte deur wordt gestoken. Lijkt het wel alsof er aan de binnenkant een grendel van die deur wordt weggeschoven. Zou die deur nu echt nog open kunnen? Zouden we dan toch nog genade voor zo'n grote zondaar kunnen zijn? Dan gaan we naar de tweede gedachte. Betaling als grond voor vergeving was het thema. En dan in de tweede gedachte, ja, door ons onmogelijk. Die ziel die is op zoek. Op zoek naar genade. Die ziel die is heilbegeerig geworden. Dus begeerig naar heil. Die ziel die heeft maar één begeerte. Om met God verzoend te worden. En dan wordt hier nog één keer de vraag gesteld in 13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Nou, bent u er al achter? Heb je het al geleerd in je leven? Kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Nee, die ziel die heeft het wel bij zichzelf gezocht. Die ziel die heeft al lang geprobeerd om in de weg van wettische werken, van in zijn of haar ogen goede werken, God tevreden te stellen. Maar heeft steeds weer opnieuw moeten ondervinden. Het gaat niet. En dat wordt hier opnieuw bevestigd. Want het antwoord luidt in geenerlei wijze. Op geen enkele manier. Sterker nog. Maar wij maken de schuld nog dagelijks meerder aan dat recht van God betalen. Proberen die penningen hier bij elkaar te schrapen. Nee, dat gaat niet. En terwijl dat niet gaat, wordt die schuld alleen maar groter. Waarom? Ja, omdat aan al het onze, zelfs onze beste werken. En wat zijn nou de beste werken? Nou, mijn gebed. Te proberen die wet te onderhouden. Naar Gods gebod te leven. Dat zijn mijn beste werken. Maar daar kleeft schuld aan. Wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Dus aan Gods recht betalen en zo genade verkrijgen? Nee, onmogelijk. Oh, dan moet die ziel gaan leren bij mezelf, hoef ik het niet meer te zoeken. Maar, ja, dat staat in antwoord 12, hè. Of door een ander. Ja, is dat dan mogelijk? Kan dat dan ook? En dan dat wonder. Ja, dat kan. Dat kan. Het recht van God houdt de mogelijkheid open om door een ander, mijn schuld te betalen. Dat houdt het recht van God, die mogelijkheid, open. Vraag 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? En dan hadden we nu misschien gedacht dat daar ja zou staan. Maar er staat nee. Nee, dat gaat niet. Waarom niet? Nou, daar zijn onze vaderen in het antwoord heel duidelijk in. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Aan geen ander schepsel. Nou ja, dan zijn er natuurlijk veel schepselen op te noemen. Dan zou je zelfs kunnen denken aan engelen. Dan zou je kunnen denken aan de dierenwereld. Als je terug gaat bladeren in het Oude Testament, dan zijn er heel wat schepselen, dieren, geslacht om geofferd te worden. Er is heel veel dierenbloed gevloeid. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, dat gaat niet. Waarom niet? Jawel, de mens met lichaam en ziel heeft gezondigd. En God wil dat nu diezelfde menselijke natuur, die door hem goed en recht en naar zijn evenbeeld is geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, en die mens die gevallen is in die nameloze diepe ellende staat en zich van God heeft losgescheurd, dat diezelfde menselijke natuur de schuld betaalt. Dus het bloed van, denk maar aan het Oude Testament, van stieren en van bokken en van lammetjes en vul het maar in, zelfs duiven die geslacht moesten worden, de arme offers. Onmogelijk, want ja, die hebben wel een lichaam, maar die hebben geen ziel, dus die zijn geen mens. Die horen niet bij de menselijke natuur. En een engel, ja, die heeft wel een geest, is een geest, maar heeft geen lichaam. Hoe ziet u die ziel daar staan? Al is er dan een sleutel in het slot gestoken? En al heeft die ziel dan gehoord dat er aan de binnenkant een grendel is weggeschoven? Maar die deur zit nog steeds dicht. En dan de vraag, hoe kan die deur nu open? Een gewoon schepsel? Nee, dat kan niet. Nou ja, en een ander mens dan? Want ieder mens heeft een ziel en een lichaam. Dus ieder mens heeft de natuur waarin gezondigd is. Kan een ander mens dan mijn schuld voor God betalen? Nou weet je, als je een financiële schuld hebt in dit dagelijkse leven en je kunt het zelf niet betalen, dan kan het zijn dat er iemand tegen je zegt, joh, nou ja, zit nergens over in, ik zal het wel voorschieten of ik zal het wel voor je betalen, dan is die schuld betaald. Maar zo werkt het in het zedelijke niet. Zedelijke schuld kan niet door een ander worden betaald. Die zedelijke schuld kan dus ook niet door het bloed van dieren worden afgewassen. Ja, maar hoe was dat dan onder de tijd van het Oude Testament? Wel heel eenvoudig. Dat was symbolisch. Dus al die stromen van bloed hebben niet één zonde van het volk van Israël af kunnen wassen. Maar al die stromen van bloed wezen nu heen en riepen om het bloed der verzoening. En dan staat er: ten andere kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Nou, Mozes zou het nog wel gewild hebben. Toen dat volk daar in de woestijn in de zonde was gevallen. En ze dansten daar rondom dat gouden kalf. Toen heeft de Heere gezegd: ik zal dat hele volk wat ik uit Egypteland heb uitgevoerd, door mijn sterke hand, dat zal ik verdelgen. En dan zal ik u, Mozes, dan zal ik u wel tot een groot volk maken en dan zal ik mijn belofte aan uw nakomelingen vervullen, zodat uw nakomelingen in het land van Kanaan kunnen komen. En dan zien we daar Mozes als een type van Christus. Delg mij dan maar uit uw boek. Behoud dat volk in het leven en delg mij dan in de plaats van dat volk, maar uit uw boek. Kon dat? Nee, dat kon niet. Waarom niet? Wel, omdat Mozes een zondig mens was. Omdat Mozes, al was hij een type van Christus, maar omdat Mozes zelf Christus ook nodig had. Hij kon voor zijn eigen zonde, hoe heilig Mozes dan ook geleefd mag hebben, maar hij kon voor zijn eigen zonde niet betalen. Laat staan dan voor een ander. Ja, maar waar moeten we het dan zoeken? Bij mezelf? Nee. Bij mezelf is het niet meer te vinden. En nu werd in dat heilig recht van God de mogelijkheid van betaling door een ander opengehouden. Maar een bloot schepsel kan het niet voor me doen. Een engel kan het niet voor me doen. Een ander mens kan het niet voor mij doen. En nog steeds in te moeten leven dat die toren van God rechtvaardig is. En omdat God eeuwig is, omdat God oneindig is, zal zijn toren over de zonde ook oneindig zijn. Ja, maar hoe kan het dan? Is die mogelijkheid van betaling door een ander dan ook afgesneden? Wat moeten wij dan? Dat is vraag 15, hè? Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Weet je, dan kunnen we dat 1000 keer in ons leven hebben gehoord. En we kunnen het 1000 keer hebben horen bespreken. Maar als het nu beleving wordt hiervan binnen in mijn ziel, waar deze ziel terechtgekomen is hier in deze Heidelbergse catechismus, weet je wat zo'n ziel dan uit moet roepen? Dat de verborgenheid van de godzaligheid, dat die heel groot is. De verborgenheid. De verborgenheid van de godzaligheid. Groot. Dan weet die ziel echt niet hoe hij ooit aan de andere kant van die deur terecht zal kunnen komen. En dan willen we gaan letten op die derde gedachte die we genoemd hebben. Betaling als grond voor vergeving bij de middelaar te vinden. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 42, de verzen 2 en 4. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God, dien gij verwacht? En het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen. Uit de landstreek der Jordaan en wat er volgt in het tweede en in het vierde vers van de 42e psalm. Ziet u in gedachten die ziel hier nog steeds staan voor een muur met een dichte deur? Aan het einde gebracht van een zoektocht naar genade. En dan weten we dat hij het bij zichzelf heeft gezocht. Dan weten we dat hij om zich heen heeft gekeken bij anderen. Nou, dat heeft u misschien ook wel eens gedaan. En dan zijn er mensen geweest waarvan je dacht en hoopte dat Gods volk was. En die hebben de handen je opgelegd. Die hebben wel eens tegen je gezegd, het komt wel goed met je hoor. En zo een hoopje gekregen dat die deur in die muur open zou gaan. Maar ze staan er nog steeds voor. En hoe staan ze daar nu voor? Wat hebben we in het begin gezegd, weet je het nog? Door schuldbesef getroffen en verslagen. Ze staan nog steeds voor die dichte deur. En achter hen de eis van de wet. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En boven hen het zwaard van Gods recht. De ziel die zondigt, die zal sterven. Ja, als betaling uitblijft, ja, dan moet die ziel sterven. Dus dan wordt het afgesneden, dan wordt het buiten hoop. En dan gaat dit antwoord een heenwijzing geven. Een heenwijzing hoe er en waar er wel genade verkregen kan worden. De vraag die luidde, dat weten we nog. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Als er nou nergens anders iemand te vinden of iets of iemand te vinden is die voor mij betalen kan wat de Heere aangenaam is. Wat dan? Wie dan? Waar dan? Zulk een, die waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die tegelijk waarachtig God is. Waar moet het dan vandaan komen? Ja, van boven. Dat moet van boven komen. Genade komt van boven. God moet genade schenken zonder iets van mij, zonder iets uit mij. Oh, dan zie je dat hier als het ware een lijnrechte, verticale lijn loopt. Niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Dus, is er voor een verloren zondaar dan toch nog genade te verkrijgen? Ja, er is voor een verloren zondaar toch nog genade te verkrijgen. Waarom? Omdat God een weg heeft uitgedacht. Vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. God dacht een weg uit. God had vrede gedacht. En dat over een gevallen Adams kind. Want ik weet, ja, dan spreekt de Heer over zichzelf, hè. Want ik weet de gedachte die ik over u denk, spreekt de Heer. Wat zijn daarvoor gedachten? Dat zijn nou gedachten des vredes en niet des kwaads. Dus, die verlossingsweg, die is nou voortgekomen uit die eeuwige vredegedachte van God. En uit die eeuwige vredegedachte van God is er een verlosser voortgekomen. Waarachtig mens. Een verlosser die een waarachtig mens is. Dus, wanneer ben je nou een waarachtig mens? Ja, als je lichaam en ziel hebt. En dat was dus nodig, omdat de mens zondigde met lichaam en ziel. Moet de mens met lichaam en ziel, de menselijke natuur met lichaam en ziel, die moet betalen. Dus een waarachtig mens. Voortgekomen uit de vrede gedachte van God in de stilte van de eeuwigheid. Een waarachtig mens, ja, maar ook een rechtvaardig mens. Wat is dat voor een mens? Een rechtvaardig mens? Ja, dat is iemand zonder zonde. Dat is iemand die zelf nooit één zonde heeft gedaan, nog met gedachten, nog met woorden, nog met werken. En die dus ook buiten de toerekening van Adams bondsbreuk licht. Nou ja, zo iemand is toch op de hele wereld niet te vinden. Iemand die tegelijk waarachtig mens is en rechtvaardig mens is. En vervolgens zegt het antwoord, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Zo één. Want daar begint het antwoord mee. Zulk één. Dus wat moest er nou gebeuren? En wat is er nu gebeurd? God moest mens worden. De tweede persoon in het goddelijke wezen, de Zoon, is ook mens geworden. Wilde ook mens worden. En zo heeft die tweede goddelijke persoon in de volheid van de tijd twee naturen in zich verenigd. En is hij de held geworden. De held. Bij wie God hulp besteld heeft. En die machtig is om te verlossen. Wat was ook alweer de vraag. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Wel zo'n verlos. Zulk één. Die aan al die eisen van Gods rechtvaardigheid voldoet. Een verlosser waar God zelf voor zorgde. En daar wijst nu dit antwoord heen. En anders is er geen voortgekomen uit die eeuwige vredegedachte van God. En wat een wonder. Wat een wonder. Anders zou het voor ons allemaal, voor heel Adams nageslacht, verloren zijn en verloren blijven. Zulk één. Die waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. En laten we ons dan zelf de vraag eens gaan stellen. Of we nu bekeerd of dat we onbekeerd zijn. Hebben we dit al eens beseft? Zulk een. Hebben we zulk een nu voor het persoonlijke leven al nodig gekregen? Vragen of we er ogen voor mogen krijgen. Vragen of dat we ogen mogen krijgen voor de diepte van ons ongeluk. Vragen of we een indruk, ja een afdruk mogen krijgen in onze ziel van dood en van eeuwigheid. Zouden we dan vanavond voor het eerst, als we het nog nooit eerder hebben gedaan, en niet gaan roepen of dat ik de noodzakelijkheid van die waarachtige bekering in mag gaan leven? En of dat de Heer me een goddelijk halt wil toeroepen op die weg der zonde die ik in mijn verbondshoofd Adam ben ingeslagen? Want alle wegen buiten God en alle wegen buiten die verlosser, zulk een, die lopen dood. En dan kunnen we proberen hier in deze wereld een beetje vreugde en vermaak te vinden. Maar de vreugde en het vermaak van deze wereld, dat is net als een luchtballon, hebben we wel eens vaker gezegd, hè, voor de kinderen. Prachtig als die opgeblazen is. Maar op een ogenblik dan hoor je een knal en dan is die luchtballon kapot. En dan ligt daar een vormeloos velletje in de hoek van de kamer. Wat moet ik zoeken? Zulk een. Zulk een. Die nu waarachtig en rechtvaardig mens is en ook sterker dan alle schepselen. Ik heb de held nodig. De held bij wie God hulp besteld heeft, al in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven dat gewenste land. Ja, wie is daar aan het woord dan? Ja, God. God drie-enig. En over wie spreekt hij? Over een gevallen zondaar. Over gevallen zondaren. Die hij vanuit de stilte van de eeuwigheid weer dat welbehagen, hè? Die hij vanuit de stilte van de eeuwigheid met een eeuwige liefde heeft lief gehad. Maar die hij ziet liggen in die breuk in Adam, in de diepte van de verlorenheid. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven dat gewenste land? Wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Wat zongen we ook alweer? Psalm 40. Ik kom. Daar heb je het antwoord van zulk een. Zoals die beschreven wordt in antwoord 15. Zulk een. Voortgekomen. Uit de vrede gedachte God. We hebben in het begin gezegd, er is een volk wat aan Gods kant mag vallen. Hebben we dat plekje al eens ingenomen? Zijn we het er al eens mee eens geworden dat de Heere voorbij gaat aan mij? Zo'n ellendige zondaar. Zijn we er alles mee eens geworden? wat een wonder. Dan gaat de Heilige Geest wijzen op de mogelijkheid van zulk een, dus de mogelijkheid van een ander met een hoofdletter, zulk een, de held, bij wie God hulp besteld is, heeft en die machtig is om te verlossen. De zon der gerechtigheid, die in het Oude Testament beloofd is geworden. Door de profeet Maleachi. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. Wie zijn dat? Ja, dat zijn al die verslagen, die zielen die verbroken en verslagen worden van hart. U lieden daarentegen die mijn naam vreest. Ja, ze zitten midden in de benauwdheid. Ze zitten in de nacht van hun, ze liggen in de nacht van hun bestaan. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Amen. Zingen wij nu tot slot het vierde vers van Psalm 138. Als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat daar volgt, het vierde vers van Psalm 138. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.